Het thema van dit jaar is verlangen naar opwekking. En eigenlijk is verlangen naar opwekking ten diepste een verlangen naar de Heer God zelf. Toen ik dat zo aan het zingen was, Heer, ik verlang naar u. Toen moest ik daar echt aan denken van, Heer, als ik aan de opwekking denk, dan is het ten diepste een verlangen wat ik naar u heb. En dit jaartekst die we hebben, die is uit Handelingen 9 vers 31... Daar staat in Handelingen 9 vers 31 wat je zo kunt lezen, dat daar is een intense opwekking in Handelingen 9 vers 31, dat mensen echt Christus en de Heere God echt verheerlijken. En dan staat er dat de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria had vrede en werd opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En bij de opening van het seizoen, of van dit jaar, in de eerste zondag, toen hebben we daarvan gemaakt, de tweede sheet, dat is dan de gemeente dan in Roermond had vrede. Weet u, als we deze tekst dan zo lezen over de gemeente in heel Judea en Galilea en Samaria, en we hebben zelf, zeg maar, een intens verlangen om een diepe opwekking echt in ons eigen leven te ervaren en daardoor een verandering te brengen in onze omgeving en daardoor een verandering te brengen in de gemeente, dan is dat eigenlijk zo dat het begint met intense vrede, dat er echt vrede is. Vrede in je eigen hart met God, vrede met broers en zussen, natuurlijk vrede eerst in je eigen gezin, want daar begint het, en dan vrede in de gemeente. En vanuit die vrede, dat is de basis om überhaupt opgebouwd te worden. Als er echt geen vrede is, als er een intense onvrede in je leven is, dan zal dat niet gebouwd worden. En ik vind het altijd indrukwekkend dat de gemeente dan staat dat wij, stel, zeg maar, ik pas het nu op onszelf toe, dat we bekend staan als mensen, als broers en zussen, die wandelen in de vreze des Heren. En vrezen betekent bij mijzelf iets van diep ontzag. En aan de andere kant ook dat je als het ware niet alleen een diep ontzag hebt, maar dat er ook iets van een stukje angst is. Vrezen heeft twee betekenissen. Aan de ene kant iets van angst en aan de andere kant van diep ontzag. En beide ken ik eigenlijk in mijn leven. Dat ik als ik de Heere God nader, dat er, en ik lees van hem en ik kijk naar de sterren en ik zie die overweldigende natuur, dan is er ook iets van een diepe vrees. En niet alleen van ontzag, maar ook van het terugdeinzen. Van hoe groot is God, hoe almachtig is de Heere God. En deze, dat we bekend staan als mensen die wandelen in de vreze voor diep ontzag van de Heere God. En als je dan in de vreze des Heeren eigenlijk wandelt, dat is eigenlijk dat je zegt van, dat je in het licht wandelt, dan zie je eigenlijk ook wat er eigenlijk in je leven aan de hand is. Dan zie je ook als je in het licht wandelt de schaduwkanten van je leven. Dan zie je eigenlijk wat er eigenlijk in je leven is gebeurd en waar je aan vasthangt. Of de zonde die zich eigenlijk openbaart, dat God je leven echt, zeg maar als het ware, openbreekt en dat je naar jezelf gaat kijken. Dan is er zo indrukwekkend dat dan die vertroosting van de Heilige Geest er is. Want dat wandelen in de vreze des Heeren, dat brengt automatisch dat hij een goed zicht krijgt op je eigen gebrokenheid. Dat hij een goed zicht krijgt van wie je eigenlijk bent en waar God, hoe God u wil, zeg maar, vormen naar het beeld van Christus. En dat er dan troost is. Dat er dan een intense vertroosting komt. Een ander woord is ook bemoediging. En ik wil heel graag met jullie de komende weken, misschien wel zeg maar 2 maanden. En dan hebben we de troost van de Heilige Geest eigenlijk ook echt nodig. Wil ik met u nadenken over onze afgoden. Over de afgoden in ons leven. Ik wil vanmorgen, vanmiddag beginnen met afzondering, reiniging en loutering. Daar leg ik eigenlijk een fundament waar ik de komende weken op ga verder bouwen. En dan zal ik het hebben over geld en bezit en hebzucht als een afgod. de volgende keer. 24 maart over succes en carrière. 31 maart over macht en aanzien. En dan 28 april over onze verborgen afgoden. En daartussenin is Pasen. Dan zal ik over de opstanding natuurlijk van de Heer Jezus spreken. Maar ik wil met u echt ook vandaag zo kijken naar een spiegel naar onze afgoden. En dan denkt u, wat afgoden? Ja, laten we het ontdekken wat onze afgoden zijn. Ik zie daar ontzettend naar uit. Ik wil met u lezen Ezechiël 36, waar het gaat dat God ons wil reinigen van onze stinkgoden. Zo staat het in deze tekst. En laten we lezen en dan nog bidden. Ezechiël 36, vers 22 tot en met 28. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël. Maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in het midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Vader, we willen u zo bidden dat we uw stem verstaan, dat we ons spiegelen, dat het niet aan ons voorbij gaat wat vanmorgen gedeeld zal worden. We hebben zo'n diep ontzag en ook zo'n diepe vrees voor uw heerlijkheid en uw heiligheid. U bent almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. En zoals we in dat lied gezongen hebben, u heeft zoveel namen bekendgemaakt om ons te laten zien wie u bent. De almachtige, alomtegenwoordige. De Heere, der Heerschaar. En Vader, we willen u zo bidden dat u zo een bedouwing geeft over deze zaal. Dat de Heilige Geest wil komen en onze harten wil openen, Heere God, zodat we ook de afgoden in onze harten willen ontdekken. Als het gaat over opwekking, als het gaat om een verlangen om bij u te zijn, dan gaat het over afzondering, over reiniging, over loutering. En we willen ons daar niet van onttrekken, Heer. En ik wil u zo bidden. Geeft u me de juiste woorden om met passie over dit onderwerp te spreken, maar wilt u ook echt met passie de mensen bedouwen dat we met passie luisteren. O Vader, we zijn zo afhankelijk van u en ik roep het echt uit. Wilt u zo komen, omdat ik denk dat dit in deze tijd, in onze omgeving, zo ontzettend belangrijk is. Om u daadwerkelijk te kennen en een opwekking in ons leven te ervaren. Dit bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Dit is wel een van de meest indringende gebeeltes in Ezechiël als het gaat over wedergeboorte, over afzondering, over reiniging. En het belangrijke is eigenlijk dat we iets moeten weten om die kracht van deze woorden te begrijpen over de tijd waarin het gesproken is. Ezechiël, dat betekent eigenlijk, de naam betekent mijn kracht is God. Mijn kracht is God. En Ezechiël, dat is een van de drie profeten die spreken in ballingschap. Je hebt Jeremia die in Jeruzalem is, die van daaruit spreekt. Je hebt Daniël die als profeet spreekt vanuit Babylon. En Ezechiël is degene die ook zeg maar, in ballingschap is gevoerd. Die gaat naar een stad, Tel Abib heet dat. Dat is een dorp, een stad bij de Eufraat. En hij is ook een van diegenen die zeg maar gedeporteerd is. Ezechiël is ook een profeet, zoals de meeste van jullie misschien wel weten, dat Israël heeft ontzettend gezondigd. Steeds weer opnieuw is er eigenlijk een profetie gekomen en wordt door God gezegd, als jullie je niet bekeren, als jullie niet je bekeren van de afgoderij, zelfs was het zo intens in die tijd voordat ze in ballingschap worden gevoerd, dat er kinderoffers worden gebracht. En dat God waarschuwt en zegt, ik breng jullie in het hart van de afgoderij. Zodat jullie zien wat het eigenlijk met zich meebrengt. En dan wordt eerst het tienstammenrijk, dat wordt zeg maar verspreid over de heidenvolken. En dan komt er een waarschuwing weer opnieuw voor dat tweestammenrijk. En dan is het zo dat ook nu willen ze de Heere God niet gehoorzamen. Dan is er een verschrikking, komt er eigenlijk dat Jeruzalem wordt belegerd en uitgehongerd. En dan is het zo dat een groot gedeelte wordt in eerste instantie, dat is de eerste groep die naar Babylon wordt vervoerd. En Ezechiël is een van de profeten die ook in ballingschap gaat. En die spreekt eigenlijk over, het eerste gedeelte is dat er ook nu anderen weer in ballingschap zullen gaan. Maar dit gedeelte, daar zie je al dat het al gebeurd is. Ezechiël 36, dat spreekt erover dat het volk al verspreid is over de heidenvolken. En eigenlijk in het midden van de afgoderij van toen. Babylon was eigenlijk de stad waar een gigantische afgoderij was. En daar had God hen naartoe gebracht. En dan is het zo dat Ezechiël 36, natuurlijk als ik daarover spreek, en ik zal daar waarschijnlijk wel vaker op terugkomen, Ezechiël 36 is natuurlijk geschreven voor Israël. Maar ik voel me ontzettend vrij om dat ook gaan toe te passen op de gemeente, omdat Ezechiël 36 en ook Jeremia 31, waar het gaat over een nieuw verbond, dat al wijst naar dat Christus komt en dat er een nieuw verbond zal zijn waar een nieuwe geest, een nieuw hart. En er wordt er gesproken over, zeg maar, dat is een prachtige beschrijving van wedergeboorte, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan zie je dat Ezechiël 36 heeft al deze ingrediënten ook. En verwijst eigenlijk al dat het volk zal terugkomen uit ballingschap, wat ook daadwerkelijk gebeurt bij Esra en Nehemia. Maar het tienstammenrijk is nog niet terug. En dat zien we eigenlijk nu in deze tijd. Dat Israël wordt zeg maar van overal vergaard en wordt vanuit die heidenvolken teruggehaald. En dan gaat het Ezechiël 36 is in eerste instantie natuurlijk over het gedeelte van Esra en Nehemia als het volk terugkomt. Maar elke profetie heeft meerdere lagen. Dat is altijd prachtig. Een profetie die ontvouwt zich. En eerst ontvouwt het zich zeg maar bij Esra en Nehemia. En dan komt nu, zien we in die tijd waar we nu in leven, zie je Ezechiël 36 ook weer opnieuw. Opnieuw de contouren ervan wat God eigenlijk aan het doen is. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat we beseffen dat waarom doet God dat? Wat is de reden? Wat is nu de reden dat God u geroepen heeft? dat God u wederom geboren heeft laten worden, wat is nu de intense reden? Die wedergeboorte, die dat nieuw hart, de nieuwe geest in ons binnenste, het hart van steen wordt weggenomen en een hart van vlees wordt gegeven. Wat is de reden? En die reden die is, zoals we dat eigenlijk zo zien, zegt daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u. Ik doe het niet om u. Dat is een gigantische ontnuchtering, want als je soms luistert naar hoe het evangelie verkondigd wordt, dan lijkt het wel erom dat God zich weer opnieuw kan verheugen en zeg maar blij is, dat zijn blijdschap groter wordt als weer iemand voor hem kiest. Dan is het net alsof we zeggen van dat pas, God pas zijn geluk eigenlijk volmaakt is als er weer iemand tot geloof is gekomen. Ik hoor soms, ik luister heel veel preken en soms dan kom ik meteen omdat dan gezegd wordt dat de blijdschap van God afhankelijk is van hoeveel mensen daar eigenlijk gered worden. En het is niet om ons. Het is niet om u. Want je ziet eigenlijk soms dat mensen dan, zeg maar, Jezus Christus aanvaarden als hun verlosser, omdat hun, zeg maar, een vier stappen evangelie is uitgelegd, wat je eigenlijk allemaal moet doen, en dan is dat je Christus dan aanvaardt als je verlosser. En dan zeggen we, dan doen we eigenlijk maar in twee stappen, in twee etappes. We doen hem eerst als verlosser aannemen, want als we maar een beetje als, en een beetje als Heer, en het punt is gewoon van, hij is zo ver Heer, dat het goed voelt, daar is die Heer. En wat niet goed voelt, dan gaan we onze eigen weg. En dan krijg je zo'n stappenplan, dat God eerst, de Heer Jezus is eerst je verlosser, en daarna wordt hij langzaam je Heer, maar hij is Heer. Of je hem nu aanneemt als Heer of niet, dat maakt niks uit. Hij is Heer. Hij is de Kyrios. En of je dat nu bij beetjes doet, dat heeft helemaal geen enkele betekenis. Hij is Heer. Maar het bijzondere is eigenlijk dat we hier ontvouwen dat het niet om u gaat, niet om ons gaat. Het is prachtig dat je dus ziet dat God zegt, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam. Om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u bent gegaan. Het gaat om ten diepste hier in Roermond, in deze gemeente, gaat het ten diepste omdat God ons geroepen heeft en dat hij zeg maar, ons heiligt, apart zet. En dat doet hij voor zijn eigen naam. Want zijn naam is hier ook in Limburg, of het nu in Limburg is, in Roermond, Limburg of in Nederland of in Europa. Zijn hele naam is ontheiligd. En dan is het zo bijzonder dat hij deze gemeente en de gemeentes om ons heen, broeders en zusters, apart zet. En dan vind ik dat zo indrukwekkend dat er staat, en dat is voor mij opwekking, de heidenvolken weten dat ik de Heere ben als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Je moet dat eens echt lezen. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Spreekt de Heere der Heren. Als ik in u, als God dus in u, in mij, in jou, in deze gemeente, voor hun ogen geheiligd wordt. Dat is zo indrukwekkend. Ik heb daar de hele week eigenlijk over nagedacht. Dit is voor mij opwekking. Voor mij is opwekking dat we intens eigenlijk verlangen hebben om Christus te verheerlijken in ons leven. Dat we weten dat we afgezonderd zijn, dat we geheiligd zijn, apart gezet zijn. En dat God dit doet in u voor de ogen van Roermond. Voor de ogen van je buurman. Voor de ogen van deze provincie. Voor de ogen van dit land. En dat voor de ogen van uw buurman, of als u zeg maar thuis ongelovige mensen zijn die nog zoekende zijn, dat u partner zoekt, of uw kinderen, dat u voor de ogen van hun iets laat zien Dat zoals dat hier staat, dat ik u voor hun ogen geheiligd heb, word. En dat is opwekking. Dat is een opwekking dat je dus echt ziet dat de Heere God, zeg maar, geheiligd wordt. Dat is een intens verlangen. Dat God rein water over ons brengt en dat we rein worden. En dan is het zo dat kan alleen in uw leven zijn als er een wedergeboorte heeft plaatsgevonden. En wat ik nu vertel, dat is zo essentieel. Ik zou u willen vragen om heel goed te luisteren, omdat het bepalend is voor de eeuwigheid. Want wat is nu wedergeboorte? En als wat ik nu vertel, als u dat niet herkent, als u dat niet herkent, dan zou ik echt willen dat u niet meer weggaat voordat u daarover zekerheid heeft. Dat u echt vraagt en bidt en roept. Dat is een voorbeeld over wedergeboorte, wat ik eigenlijk niet, dat is niet iets voor mezelf. Dat is een voorbeeld wat Charles Spurgeon gebruikte dat, regelmatig. En dat is, hij wordt ook de prins de prediker genoemd. Hij is een prediker die leefde van 1834 tot 1892 en die sprak daar in Londen voor tienduizenden mensen. Heel erg bekend, ik lees regelmatig preken van hem. En als hij dan wedergeboorte ging uitleggen, dan vertelde hij eigenlijk het volgende. Dan zei hij, je moet je eens voorstellen dat je geeft een varken, geef je de mogelijkheid, een keuzemogelijkheid. En dan heb je, stel dat het varken achter in de zaal is en je zet hier aan de rechterkant van mij een prachtig gedekte tafel. Een schitterende tafel met heerlijk eten, met prachtige vruchten, met zilverbestek, een prachtige, zeg maar, kandelaar, een prachtige gedekte tafel met een kandelaar. En dat is, zeg maar, de ene kant. Aan de andere kant heb je bedorven voedsel. Een trog met verschrikkelijk, stinkend, vies voedsel. En dan zeg ik van, laat het varken maar vrij. Laat hem maar naar boven komen. Wat denkt hij waar hij naartoe gaat? Hij gaat naar de trog. Hij wentelt zich. Hij geniet van die rotzooi. Hij eet zich gulzig vol. Hij schaamt zich nergens voor. En hoe komt dat? Dat hij zo'n gedrag heeft. Dat is, het handelt naar zijn aard. Het handelt naar zijn aard. En stel voor het voorbeeld dat, zeg maar, dat je de macht hebt om te zeggen dat varken, als die in die trog zit, hij wordt een mens. Dan gebeurt er eigenlijk het volgende. Dan zit hij voor die trog en hij neemt een beet en hij kotst het uit. Hij kan de mens die voor die trog zit, die kan dat niet verdragen. En dan is het zo dat hij, zeg maar, niet alleen dat hij zich niet kan verdragen, maar hij kijkt de zaal in en hij ziet dat wij dat allemaal zien en hij schaamt zich kapot. Hij schaamt zich kapot. En het bijzondere is dat op het moment dat die transformatie plaatsvindt, zal hij dat nooit meer vergeten. En als hij dan, zeg maar, aan die tafel zit en geniet van het voedsel en geniet van die heerlijkheden die er hier zijn. En hij gaat eraan zitten en dan roept, zeg maar, iemand, hey, kom eens en geniet eens van die trog. Kom, vroeger was het toch ook zo. Stel dat hij verleid wordt en hij gaat naar die trog, één beet en hij kotst het uit. Hij kan het namelijk niet meer verdragen. En hoe komt dat? Hij is namelijk van aard veranderd. Hij is van gezindheid veranderd. Hij heeft een nieuw hart gekregen, als het ware. En we vinden die vergelijking, als ik steeds die vergelijking zo lees, dat vind ik niet fijn. Dat vind ik misschien ook niet fijn, om die vergelijking te zien. Maar toch zegt Job 15 vers 16, dat er hoeveel te meer is dan een man afschuwelijk en verdorven, die onrecht indringt als water. Weet je, iemand die niet bekeerd is, iemand die zeg maar niet die aard heeft van dat nieuwe, die nieuwe gezindheid, die dringt als het ware onrecht in als water. Omdat we het gewoon niet kunnen onderscheiden. We doen naar de aard. En we moeten echt goed begrijpen, als God die wedergeboorte geeft, een nieuw hart, een nieuw geest, dan betekent dat dat we een nieuwe aard en een nieuwe gezindheid heeft. En die nieuwe gezindheid en die nieuwe aard, dan zondert hij zich, hij zondert u af voor hem. Hij zondert u af voor hem. Dat is een ander woord voor heiliging. En reiniging. Hij zondert dit zich af voor u en hij reinigt u en hij reinigt ons zoals het hier zo staat van zijn stinkgoden. En er is maar één reden dat God dit doet. En dat doet hij voor zijn eigen naam. Omdat we in de aard, hoe we waren, zijn naam ontheiligd hebben. We hebben zijn naam ontheiligd, we hebben ons helemaal niks aangetrokken van de schepper van hemel en aarde. We hebben onze eigen weg gekozen. We zijn naar onze eigen aard hebben we gehandeld. En ik hoop dat hij die dingen, ook al is het heftig, dat hij dat herkent in uw leven. Dat je zegt, ja, het is niet zo dat een christen niet zondigt. Maar het is wat anders als in de zonde te wandelen, zoals de Bijbel dat zegt, of te genieten van zonde, als dat je dus zondigt en je kotst ervan. Je denkt van, hoe kan ik het nu doen? Hoe kan ik dat nu in mijn eigen leven toelaten? Want je wil het niet. En je gaat terug en je zegt, Heer, reinig me ervan. Heilig me. Omdat je van aard bent veranderd. De gezindheid in je leven is anders geworden. Je hebt gewoon een hele, je schaamt je. Op het moment dat je zegt van Heer, hoe, en je kijkt terug en dan denk je, hoe kan ik mijn leven daar nu aan toewijden, aan zoiets? Of waarom kan, hoe kan ik dat nu toelaten in mijn leven? Dat je dan zegt van Heer, ik schaam me. Maar in die schaamte kom ik tot u. Ik wil echt veranderen. Help me erin. En weet je, het is zo bijzonder dat in de Bijbel zie je ook eigenlijk dat het steeds zo is, dat er staat van, soms iemand die niet bekeerd is, die wordt zondaar genoemd. Maar laat u, als u echt weet dat u wederom geboren bent, laat u niet meer een zondaar noemen, want u bent van status veranderd. Je bent wel nog, je bent een heilige die zondigt. Maar het is wat anders als een zondaar. We zijn heiligen als je echt die wedergeboorte hebt meegemaakt en je herkent dat en je zegt van Heer, ik heb die gezindheid, ik wil naar u leven en soms struikel ik. Dan ben je een heilige die zondigt. En voor zondigen is er vergeving, is er het kruis gebracht. En dan is het zo dat Ezechiël, dat boek Ezechiël, dat gaat over deze zaken. Dat hele boek gaat erover. Er zijn drie thema's eigenlijk in dat boek. Het eerste is die boodschap van Ezechiël is God is heilig. Het tweede is de zonde van zijn volk en het gedrag van zijn volk krenkt God. Het krenkt God. En het derde, wat door dat hele boek zo spreekt, door de heiliging van zijn volk wordt zijn verhevenheid boven alle volken bekend. In dit hele perspectief, wat ik nu gezegd heb, wil ik met u nadenken over onze afgoden. Om de afgoden te herkennen, te erkennen en daarvan te beleiden en je daarvan af te keren. En nu zegt u misschien, wat afgoden. Ik heb geen beelden thuis. Ik heb geen amuletten, ik heb geen spiegeltjes en geen kraaltjes, ik heb geen wierook die ik brand voor een beeld. Wat wil je eigenlijk met je afgoden? Ik heb geen totem thuis. Wat bedoel je nu meer met je afgoden? Ik buig ook niet voor een beeld. Maar weet u, elke cultuur kent zijn afgoden. Weet je, we denken soms, ik moest er denken aan Handelingen. Daar staat Paulus die in Handelingen, zeg maar in die Grieks-Romeinse wereld staat. En daar staat hij in Athene. En dan staat er in Handelingen 17 vers 16. Daar staat dan beschreven, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag de stad vol met afgodsbeelden. In elke openbare ruimte toen stond een afgod. Je had een afgod voor de een godin van de schoonheid. Ares was een god van de oorlog. Artemis was een godin voor vruchtbaarheid en rijkdom. Het was vol, de hele stad was vol met afgodsbeelden. En elk afgod stond voor iets. Maar weet je, de heiligdommen die wij kennen, die zijn gewoon anders verpakt. Ik moest denken aan kantoorflats, waar mensen dag en nacht eigenlijk werken. Aan sportzalen, aan stadions, aan schoonheidsstudio's, aan de beeldschermen. Waar de offers eigenlijk gebracht worden om het goede van het leven te genieten, om zekerheid te vinden, om geluk te vinden en bescherming te vinden. En er wordt zeker niet zo neergeknield als bij die beelden in Athene. En er wordt ook geen wierook gebrand. Maar het belang van geld, macht, seks, succes, carrière, rijkdom, zekerheid, gezondheid. Ik heb meerdere boeken die ik nu aan het lezen ben rondom dit thema. En een van de boeken die me erg helpen is een boek van Tim Keller. Dat boek dat heet Namaakgoden. En die brengt het eigenlijk als volgt onder woorden. Als het belang van geld en carrière kosmische proporties krijgt, dan brengen we een soort kinderoffers. Door het gezin en de gemeenschap te verwaarlozen, omwille van hogere rang in het zakenleven, van meer rijkdom of van meer aanzien. En weet u, ik heb talloze zakenmensen. Ik heb veel in de zakenwereld heb ik gereisd en gezien. En talloze zakenmensen, maar je ziet het ook natuurlijk in de politiek, die gooien alles in de strijd. Voor de rijkdom, voor het gezag, voor de macht. En weet je, als ik kijk naar de presidentsverkiezingen, dan zie je eigenlijk steeds een president die dan gevolgd, die gooit dan zijn hele gezin in de politiek. En dan heeft hij een gelukkige vrouw en gelukkige kinderen. En die glimlachen en die gaan dan die presidentskandidaat. Die gaat met dat hele gezin, gaat hij die verkiezingen in. En uiteindelijk is het zo dat de boodschap is, ik heb een gelukkige vrouw, ik heb een gelukkig gezin. En ik kan het land ook gelukkig maken. Kies mij. En als je dan eigenlijk leest wat er gebeurt in deze gezinnen, die op die manier zich opofferen, dan zie je dat zo iemand dan eigenlijk alles opoffert en uiteindelijk het hele huwelijksleven kapot is, zijn hele gezinsleven kapot is, en dat eigenlijk het hele de kinderen, daar hebben ze geen enkele contact mee, geen enkele aversie, niks van gevoel, niks van een relatie. En weet je hoeft geen presidentskandidaat te zijn dat je dit kan overkomen. En ik zal de komende weken spreken, heel intensief eigenlijk spreken over afgoderij in ons leven. Want het typische is eigenlijk dat het menselijke hart is eigenlijk een afgodenfabriek. Er staat ook in Ezechiël 14, vers 3, er staat zeg maar dat God tegen Ezechiël zegt, en er staan notabene, staan daar de geestelijke leiders, die staan voor Ezechiël. De geestelijke leiders staan voor hem, en er staat er dat God zegt tegen Ezechiël, mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart. Een andere vertaling, de NBV-vertaling, zegt mensenkind, deze mannen koesteren hun afgoden. En de Grootnieuwsbijbel die zegt, mensenkind, deze mannen wijden zich met hart en ziel aan hun verachtelijke afgoden. En als je Ezechiël leest en je ziet wat die mensen eigenlijk voor Ezechiël staan en ze echt de nood eigenlijk hebben, je moet het thuis maar eens lezen, en hij dat woord spreekt, dan denk ik dat ze hebben gezegd, wat afgoden? We zijn toch God aan dienen? We zijn toch met God bezig? Wat afgoden? Wat zijn dan mijn afgoden? Die hele afgoderij, die waren ze blind. Totaal blind. Dat is een van de kenmerken dat je de afgod in je eigen leven gewoon niet ziet. Een afgod is alles wat belangrijker is dan God. Alles wat in je verbeelding en je hart meer in beslag neemt dan God. Alles wat je in dingen zoekt die God alleen kan geven. Als ik dat heb, als ik dat gevoel heb, als ik die handy heb, als ik deze computer heb, als ik dat boek heb, dan ben ik gelukkiger. Dan zal ik meer kunnen. Dan tel ik mee. Dan voel ik me beter. Dan voel ik me veiliger. Dan ben ik waardevoller. En weet je waar ik van zo van schrik, ook zeg maar voor mij, is het steeds weer opnieuw. Als ik door deze preken ga, ook steeds weer een toets. Weet je, ik geef je dat wel door, maar in feite is het zo, ik ga ook continu door deze processen heen. Altijd kijk ik ook terug van waar zijn mijn afgoden? Waar heb ik het laten liggen? Waar werd ik aan ontdekt? Want het is zo typisch en dat is, ik wil je een voorbeeld geven waar ik echt zelf ontzettend van schrik dat het mogelijk is in een mensenleven. Weet je, het meest kostbaarste wat we eigenlijk zeg maar kennen in ons leven, dat is eigenlijk dat de Heere God zeg maar ons die gemeenschap geeft en dat we wederom geboren worden, en maar dat mensen een gebedsleven ontwikkelen. Weet je, het gebedsleven is toch iets wat het meest intieme is wat God ons kan geven. Dat we God mogen naderen als de schepper van hemel en aarde. Dat we God in ons gebed onze noden kunnen vertellen. Dat we in ons gebed hem aanbidden. Dat we in ons gebed die intense intimiteit met hem mogen beleven. Dat we in die stilte komen in de nabijheid van de Heere der Heer. In het gebed. Het is ook zo bijzonder dat Jezus ons leert als we dan bidden als volgt. Onze Vader die in de hemel zijt. Hij leert het bidden. Hij laat zien wat bidden is. En dit, wat het meest intieme is in de relatie tussen mens en God, kan als een afgod worden gebruikt. In Matthäus 6, daar zegt de Heer Jezus, hij waarschuwt, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld in de synagoge en op de hoeken van de straten te staan bidden. Om door mensen gezien te worden. Weet je, hoe is het mogelijk dat ons hart zo arglistig is. Dat het meest intieme wat God geeft, dat we dat gaan gebruiken voor aanzien. En dan kunnen we wel wijzen naar de huichelaars en naar de fariseeën. Er staat een andere tekst, staat in Lucas 20, vers 47, dat ze voor de schijn lange gebeden doen. Lucas 20, vers 47, ik heb de tekst niet op ziet staan, maar je kunt het thuis opzoeken. Dat de fariseërs voor de schijn lange gebeden doen. Hoe is het mogelijk dat we in onze gebeden de woorden zo kiezen dat iemand anders zegt, dit is een fijn gebed? dat heb je wel mooi gedaan. En dat je dan tevreden bent. Hoe is het mogelijk dat een mens de Heere God kan naderen met een grote hoeveelheid van woorden, met prachtige zinnen? Ik heb het al eens verteld, ik heb het meegemaakt in onze gemeente, dat iemand de gebeden thuis opschreef om voor het aangezicht van God de oudste de mantel uit te vegen. Hoe is het mogelijk? En dat betekent eigenlijk dat als dit mogelijk is, dat we elke keer ons eigen hart moeten toetsen. Wat zijn eigenlijk mijn afgoden? We zijn in staat om de mooie dingen, zoals een carrière, als liefde, als materiële bezittingen, het gezin, de kinderen, kan door het menselijke hart, omdat het een afgodenfabriek wordt en is, tot een afgod worden. Het zijn niet de amuletten in deze tijd. Het is niet de totempaal en het is ook niet het wierookstaakje. Het zijn die andere dingen waar ik met u over wil gaan spreken, over carrière en bezit, over rijkdom en aanzien, over seksualiteit. Dat zijn de afgoden van deze tijd. En daarin moeten we ontdekt eigenlijk worden. Dat een afgod is dat wat altijd belangrijker is als God. En dat je die dingen eigenlijk zoekt die God alleen kan geven. In de Bijbel is een beeldspraak. Als het over afgoderij gaat, dan zie je steeds weer dezelfde beeldspraak terug. Je kunt, prachtig is eigenlijk, ik ben zeg maar een beetje door het boek Ezechiël aan het gaan, daar houd ik het ook bij in dat boek. Maar in Ezechiël staat een indrukwekkend hoofdstuk in Ezechiël 16. Moet thuis lezen, moet het echt thuis lezen. Daar zie je eigenlijk hoe God zijn liefde naar Israël eigenlijk uitstrekt. Hoe die Israël trekt dat er niemand naar dat kind wat trappelt in het eigen bloed, zo staat het er, en aan de kant van de weg is gegooid. Hoe God dat opneemt voor zijn eigen naam. Het wast, reinigt, olie, met olie zalft. Het groeit op tot een prachtige vrouw. En dan zie je dat alles wat God daarin, zeg maar, in die relatie stopt, dan zie je uiteindelijk dat die vrouw, die prachtige vrouw, zoals Israël beschreven is, en ook als de gemeente eigenlijk beschreven is, als die prachtige bruid, zich afkeert en afgoderij bedrijft. Zich geeft aan andere mannen. En wat dat beeld eigenlijk laat zien, is hoe God naar afgoderij kijkt. Als u de carrière hoger zet, of uw gezin, of uw kinderen, of uw rijkdom, of het bezit, dan is dat geestelijk overspel. Dat is een geestelijke hoererij. Zo wordt dat beschreven. Zo intens gaat het eigenlijk. Zo bijzonder eigenlijk. En dat staat er ook een paar maal. Je moet dat maar eens thuis lezen. Je moet dat woordje na even maar eens opzoeken. Jaloezie. Dat God een jaloers God is. Een naijverig God. U denkt, waar heeft hij het nu over? Jaloezie is toch eigenlijk altijd zondig? Nee, dat is ook een heilige jaloezie. Een intense heilige jaloezie. Je vindt dat onder andere, zeg maar in Psalm 78, vers 58. Zij verwekte hem, dus Israël verwekte hem tot toren door hun offerhoogte. Verwekte hem tot naijver, tot jaloezie. Door hun afgodenbeelden. Jaloezie, dat is eigenlijk als een man een vrouw ziet vlechten met een andere man. Met een andere vrouw. En het is eigenlijk wat die man alleen maar toekomt. En hij ziet dat zijn vrouw vlecht met iemand anders. Dan komt er een heilige jaloezie. Dat komt hem alleen toe. Het is alleen voor hem. En dan zie je eigenlijk dat de Heere God zegt in Exodus 20 vers 5, u zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen. En dan gaat het over afgoden. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Ik ben een jaloers God. Ik wil dit niet gedeeld hebben met iemand anders. Ik wil Niet dat je die liefde die je, die je iemand of iemand anders geeft, of een afgod geeft. Ik wil niet dat je dat deelt. Waarom niet? Het heeft te veel gekost. Om u te kopen. Om u los te maken. Om u wedergeboren te laten worden. Dat hij u, zeg maar, verandert in status. Dat hij u een nieuw hart geeft. Een nieuwe geest geeft. Een nieuwe gezindheid geeft. Is alleen mogelijk geweest doordat aan het kruis een groot offer is gebracht. En als dat offer zo groot is, dan kan het niet zijn dat we de liefde delen met iets anders. God zal het niet toelaten. Er zal een jaloersheid zijn. Dat je iets geeft aan iemand anders, wat alleen God toekomt. En dat is de diepte van afgoderij. En hoe kom je daarvan vrij? Er is maar één middel. En dat middel is terug te keren tot de levende God. Dit is maar één mogelijkheid om daarvan, zeg maar, bevrijd te worden. En dat is door tot inkeer te komen, dat je zegt, Heer, dit komt u alleen toe. Ik buig me voor u. Ik neem daar afscheid van. Ik stop ermee. Ik wil dat niet meer. Het komt u alleen toe. Maar dat zijn processen. Dat is niet alleen een besluit. Dat is een proces van heiliging, van reiniging, van loutering. En soms heb je daar anderen bij nodig. Soms heb je andere broers en zussen daarbij nodig die je helpen om daarvan vrij te komen. Weet je, ik wil zo afsluiten, want het is 1 uur weer. Ik wil heel graag afsluiten met de stilte. Met de stilte gewoon om jezelf te onderzoeken. Het eerste vraag die je moet stellen aan jezelf, want al het andere wat eigenlijk nu de komende weken eigenlijk volgt, heeft geen enkel effect, nul effect, als je niet wederom geboren bent. En weet je, soms dan zeg ik zoiets en dan, ja, dan denk ik bij mezelf van, komt het überhaupt aan? Komt het überhaupt aan? Mensen zitten al zo lang in de kerk. Ze gaan er gewoon vanuit. Ze zien wel, ja, kijk, hij heeft wel over het varken en andere gezindheid en zo, maar als ik naar anderen kijk, dan ben ik nog zo slecht niet. Dan is het religieus, waar ik ook over gesproken heb. Dan is het een religieus iets, dat u zich aan geboden en verboden houdt en u maakt een handel. Maar dat is het typische is, ook in deze tekst, is dat God zegt dat hij in u daarvoor zal zorgen dat u zich aan de geboden en verordeningen gaat houden. Hij is dat. Ik doe dat niet uit mezelf, dat ik me pers en zeg van wat zegt de Bijbel en zo wil ik leven. Het is God die zegt, ik zal naar je kijken, ik zal je een nieuw hart geven, een nieuwe ziel geven, een nieuwe geest geven, met rein water besprengen. En ik zal er ook voor zorgen dat je mijn bepalingen gaat onderhouden. Hij doet het in uw leven. En als je dat uit jezelf aan persen bent, dan ga hier niet weg. Ga niet weg. Vraag, hoe kom ik daar? Ook al kom je 10 of 20 jaar in deze kerk. Of ben je ergens anders opgevoed? Ga niet weg. Want dat is iets wat God gegeven heeft. Dat is de eerste vraag die ik stel. Toets jezelf. Het is zo van levensbelang. Door hier jaar in jaar uit te komen, elke zondag, daarmee kom je niet in de hemel. Daar kom je niet bij God. Ik wil je ook echt vragen om je te toetsen in je leven. Is er iets wat belangrijker is dan God? Is er iets in mijn leven waar ik mijn zekerheid op bepaal? Het is zeker, ik zal over die bezittingen en zo nog spreken, want dat is een enorme zegen zit erin. Dat God zegt van, ik zegen jullie ook met materiële zaken. Ik zegen je met werk. Ik zegen je met een carrière. Maar hoe afhankelijk ben je daarvan? Is daar je zekerheid in? Is het daarin, als je dat zou gaan verliezen, dat de hele wereld in elkaar stort? Dan is het niet goed. En ik wil je echt vragen om te omarmen. Om te vluchten. Als je dat ontdekt, ga dan niet tegen vechten. Maar zeg: Heer, ik wil bij u komen. De enigste redding is om bij u te zijn. De enigste redding die ik heb is om bij u te gaan zitten. U bent de enige waarachtige God. In u zoek ik mijn veiligheid. In u zoek ik mijn waarde. In u ben ik waardevol. Ik wil het daar zoeken. Laten we zo even stil zijn. Laten we zo gaan staan, dan zal ik de dienst afsluiten. Heer, u bent heilig. U bent een heilige God. En we willen u zo ontzettend danken dat u ons uit de duisternis getrokken heeft. Een nieuw hart gegeven heeft, een nieuwe geest, een nieuwe gezindheid. En dat hij ons met water heeft gesprengd en heeft gereinigd. En dat we nu in het koninkrijk van u mogen groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En u wilt daarbij ook echt afrekenen, Heer, met afgoderij in ons leven. En ik wil zo bidden over de komende weken en ook voor deze week zelf, als we zo ingaan, dat we ons echt toetsen in ons hart. Echt weten, Heer, ben ik een kind van u? Heb ik een nieuwe geest en een nieuwe hart ontvangen? Heb ik een andere gezindheid? O Vader, dat bidden we niet voor diegenen alleen die in de zaal zijn, maar ook diegenen die dat op internet luisteren. En dat bidden we vooral voor onze kinderen. Ik weet dat het verlangen van het kinderwerk zo is, van alle kinderwerkers, dat onze kinderen u leren kennen. Maar Vader, wil u ook echt met ons gaan en dat u ons toetst. Niet alleen op onze wedergeboorte, maar ook op onze afgoden. Dat we echt beseffen dat ons hart zo arglistig is. Dat we zelfs het meest intieme kunnen verontreinigen. En zo willen we deze week ingaan, Heer. En dan wil ik ook echt de zegen van u zo uitspreken. Over ons leven, over de gemeente, over de mensen die niet hier kunnen zijn, voor degenen die zwak zijn, voor degenen die ziek zijn, voor degenen die elders zijn. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u de shalom van Jezus, de vrede. Amen.